Dag lieve luisteraar, fijn dat je Kunst is Lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In deze tweede aflevering hoor je het gesprek dat ik in oktober 2022 voerde met Atoussa Bande Ghiasabadi. Haar werk heeft vaak te maken met haar geboorteland, Iran. Zo speelde haar vlucht naar Nederland een rol in haar werk en de band die ze nu met het land heeft, maar ook hoe ze in Nederland gezien en benaderd wordt in gesprekken over Iran.
Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Atoussa Bande Ghiasabadi. Ze begon met het maken van films en later kwamen daar ook tekeningen en schilderijen bij. In de film The Day I Disappeared horen we in voice-over het verhaal van iemand die vlucht uit Iran naar Nederland. Dat verhaal gaat vergezeld met poëtische beelden van beide landen omstreeks de jaren 90. Iran blijft regelmatig terugkeren in haar werk. In de film A Thousand Square Meters, over de wens om er een stuk land te kopen, of als beeldende achtergrond voor bijvoorbeeld een liefdesverklaring aan de maan. In de tekeningen en schilderijen die Atoussa maakt zitten vaak karakters, verwikkeld in een verhalende scène. Een man en vrouw die op een bed liggen naast een meisje dat met een bellenblaas in de kamer speelt, met de oorlogsfilm Apocalypse Now op de televisie in de achtergrond. Of een zelfportret waar Atoussa als journaallezer vanuit een studio commentaar geeft bij protesten. Haar werk lijkt een manier om in beeld te herschikken en te verhalen over wat ze heeft meegemaakt. En dat hoeft niet altijd over Iran te gaan, want sinds september vangt ze namelijk ook het leven in Amsterdam in tekeningen als officiële stadstekenaar van de hoofdstad. Welkom Atoussa, leuk dat je er bent.
Dank je wel.
Je studeerde ooit natuurkunde in Teheran van 1986 tot 1989. Hoe kan het dat ik hier niet tegenover een natuurkundige zit vandaag?
Ik heb ook in Nederland natuurkunde gestudeerd.
In Groningen.
In het tweede jaar natuurkunde kon ik het niet aan. Dat was het punt, omdat ik was net gevlucht uit Iran. Mm-hmm. En had ik het idee van, ik maakte ook altijd tekeningen en schilderijen en zo, maar als hobby zou je kunnen zeggen. En ik dacht van, ik wil proberen om tussendoor even een pauze nemen en kunst te studeren. En ben ik toen toegelaten bij Academie Minerva. En begon ik met kunstopleiding. En dat was eigenlijk, vond ik het meer uitdaging dan natuurkunde studeren. En dus ben ik met kunst verder gegaan.
Dus het was een pauze, maar het werd je leven?
Ja. Ja, en dus eigenlijk heb ik me een beetje ontdekt, zou je kunnen zeggen, van dat was de plek waar ik moest zijn.
Ja. En waarom vluchtte je uit Iran? Kun je de situatie beschrijven in de tijd dat je wegging?
Ik ben gevlucht gedurende de Iran-Irak oorlog. Dus het was een oorlogperiode. En ik heb toen in Iran toelating gedaan voor de universiteit. En dan ben ik ook weer... Heb ik een jaar in een vrije universiteit gestudeerd, natuurkunde. Mm-hmm. Maar de landelijke universiteit, wat eigenlijk een hogere niveau was, die werd ik niet toegelaten om ideologische redenen. Wat heel vaag is en het was ook heel vaag. En dat was een beetje de reden waarom ik wilde verder studeren. Ik kon niet. De Vrije Universiteit ging dicht tijdens de oorlog. Er waren bombardementen, eigenlijk raketaanvallen van Irak op Teheran. En toen ben ik weggegaan.
Ja, toen heb je die vlucht gemaakt die uiteindelijk ruim 20 jaar na je vertrek in 2011 in The Day I Disappeared is terechtgekomen. Vermengd met andere verhalen.
Ja.
Met andere vluchtverhalen.
Ja.
Het is een schitterende film/documentaire, hoe noem je hem zelf?
Ja, dat is een vraag. Ja, het is een soort hybride documentaire, zou je kunnen zeggen. Of nagemaakt, geanceneerd, mm-hmm. Zo kun je het zeggen. Maar meer poëtisch in die zin. Ja, dat was. Ik denk dat dat daar misschien 12 jaar voor nodig was om een soort perspectief te krijgen van met wat met mij was gebeurd. Dat vluchten is niet iets, is niet een hele simpele gebeurtenis
nee,
in je
dat
leven.
Nee, lijkt me een understatement. Ja,
ja. En ja, dat was dus. Het duurde zo lang voordat ik eigenlijk kon echt erop reflecteren en iets over kon zeggen. En daar, toen heb ik die film gemaakt. Wat eigenlijk 3 jaar lang duurde totdat die gemaakt was.
Het maakproces, ja, ja. Precies. Je hebt jouw eigen vluchtverhaal vermengd met andere verhalen. Waarom?
Nou, omdat het ging niet om een ego-document het ging niet over mij. Het ging over het proces van vluchten en hoe het is en hoe onbekend het is. Dat je in een onbekende route en wereld terechtkomt. En je weet niet wat met jou gebeurt. Je weet niet wat je eigenlijk achterlaat. Je weet niet wat je tegenkomt in dat reis. Dus daarom, het ging niet per se om mijn verhaal. Het ging om het verhaal van vluchten.
Het universele vluchtverhaal.
Ja, ja. Zoiets. Ja, waar je met de confrontaties die je aangaat, dat je identiteit eigenlijk onstabiel wordt. Dat je op zich een nieuwe moet vinden. Dat je aan niemand kan uitleggen waarom eigenlijk je bent weggegaan. Dat dit soort conflicten en vragen was het reden om die film te maken eigenlijk.
Die zitten er heel mooi in. Je hoort ook telefoongesprekken. Daar wordt ook de pijnlijke vraag gesteld. Is het het waard? Waarom ben je gevlucht? Allemaal dat soort kwesties waar je eigenlijk als argeloze lezer van kranten helemaal niet bij stilstaat. Dat ook speelt. Je denkt er is een betere situatie voor in de plaats gekomen, maar zo zwart-wit is het helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Nee, het is absoluut niet zo. Het is een, ook dat interne, dat innerlijke verandering dat je meemaakt, of dat aanpassing of niet-aanpassing, of hoe je moet aanpassen. Dat herkenning om je heen, dat is echt heel erg belangrijk. Want dan kom je in een omgeving waar je niks herkent bijna. Van wat je kent. En dat eenzame gevoel, dat alleen zijn, dat zijn allemaal dingen die een rol spelen pas nadat je gevlucht bent. En heel vaak wordt toch er reden van waarom iemand is gevlucht. Maar als je gevlucht bent met allerlei redenen en dan ergens terechtkomt, dat is ook een hele heftige proces. En alles wat je hebt meegemaakt daarvoor, die draag je mee. En dus al die vluchtelingen die we nu hebben, die dragen allemaal heftige verhalen met zich mee. Die pas nadat ze een plek hebben gekregen, moeten ze mee omgaan of mee dealen, zeg maar.
Ja, dan begint het pas eigenlijk.
Ja, ja, omdat je dan pas rust hebt om over na te denken. Omdat in een oorlogssituatie of in een revolutiesituatie of in als je achtervolgd wordt enzovoort, de redenen meestal waarom mensen vluchten. In dat situatie heb je geen tijd om na te denken. Het gebeurt. En dus de reflectie komt pas daarna. En ik vond dat belangrijk, omdat ik zag ook niet om mij heen films gemaakt worden die hierop focussen. Het is vaak toch over wat er daarvoor is gebeurd.
Ja, of de reis zelf, inderdaad. Of de oorzaken, inderdaad. Ja. Ja. Maar er is nog een heel leven daarna. Dat moet je opnieuw uitvinden eigenlijk.
Ja.
Wat ik heel mooi vond aan de beelden die erin zaten is, nou, we zien het landschap van Iran en dan van Nederland. Associatieve beelden ertussendoor. We zien ook die fantastische bergen, hoe uitgestrekt, hoe hoog het in Iran is. En dan kom je in Nederland met dat vlakke. En dan zegt de voice-over, waar zijn hier de bergen? En er zijn helemaal geen bergen. Nederland is een poppenlandje vergeleken met Iran.
Ja, ja, dat was voor mij ook echt. Dat is een echte, dat is dus niet fictief. Dat heb ik ook echt gevraagd. Ja. Van, hey, waar zijn de bergen?
Wanneer komen we in de bergen? Ja.
Heel vreemd, echt misschien heel dom dat ik niet daarover eerder had nagedacht of niet eigenlijk bewust van was dat er ook landen in de wereld zijn waar het helemaal plat is en dat er geen bergen zijn. En ik kom uit dat gebergte land en ook echt een gebied waar veel bergen waren. Ja, dat was een grote teleurstelling.
Yeah.
maar ik moest wel. Ik moet wel zeggen dat ik nu inmiddels die schoonheid van de platte landschap ook heb gevonden.
Nou, dat is in ieder geval geruststellend. Fijn om te horen. Maar toch, ik vind het heel mooi de beeldwisselingen daarin. Hè? Dus dat fantastische woeste hoge landschap met bergen en dan het ja, je ziet een soort Madurodam voor je als je dan Nederland betreedt. En door die opvolgingen van beelden snappen wij dat ineens. Als Nederlander is dit natuurlijk je referentie, maar dat kun je volgens mij uitdrukken in een film zoals dit.
Okay.
Dat gevoel,
ja,
van hey, wat is dit eigenlijk voor lullig landschapje waar ik nu beland ben.
Ja, nee, ja dat was een grote shock.
Ja, ja.
Nee, maar mooi dat... ja, dat was voor mij ook echt een belangrijk punt in het hele verhaal. Van, dit zin moet erin. Dat was ook echt het eerste wat ik dacht. Van, waar zijn ze?
Ja. Wat zijn nog meer moeilijke dingen om te vatten van zo'n reis of zo'n nieuw begin? En hoe kun je dat in zo'n film doen?
Ja, taal is natuurlijk één element ervan. Ik vind het vinden van je plek is het moeilijkste. En het is waar ik nog steeds mee eigenlijk kamp. Het is... waar ben je? Wie ben je? Door je hele geschiedenis is verdwenen. Je naam betekent niks meer. Achtergrond, opleiding van je ouders. sociale positie die je had of je ouders hadden enzovoort. Ik ben best jong ben gegaan, dus ik had nog niet echt mijn eigen leven daar. Dat vind ik de moeilijkste. De positie die je hebt of de herkenning om je heen. Dat je dan op een abstracte, wat... universelere manier met mensen moet omgaan. Omdat je niet meer de culturele verbanden hebt met elkaar. Dus je herkent die culturele verbanden niet. Maar je moet dan echt... Je omgaan met mensen wordt iets abstracts. Wordt iets soort meta-level. Dat je niet meer kijkt naar de huidskleur. Je niet meer kijkt naar de taal. Niet meer kijkt naar waar iemand vandaan komt. Maar echt gewoon of het klikt of niet. En dat duurde heel lang voordat ik hiervan bewust word. Het is niet wat ik in het begin wist.
Ja.
Dus dat je op het moment dat je dan daarop reflecteert... Ik heb hele goede Nederlandse vrienden. Maar we delen niet echt een geschiedenis of een sociale achtergrond.
En je leest het van elkaar niet. Je hebt die kennis niet om
in het begin niet, inmiddels wel. Ik heb inmiddels wel, weet ik van, dat heb ik leren kennen. Maar in het begin absoluut niet. Dus dan ga je een andere manier van interactie aan met mensen. Dat veel abstracter is. Dat het niet meer per se met symbolen en... met symbolen en kennis van een sociaal of van een maatschappij te maken heeft. Of met de geschiedenis te maken heeft.
Welke rol speelt kunst in jouw leven? Wat voor functie heeft het?
Ik weet niet of dat echt een functie genoemd kan worden. Het is een nodige handeling. Mm-hmm. Een necessary act, zou je kunnen zeggen. Het is... sinds ik met kunst bezig ben. Ik heb het gevoel dat ik altijd met kunst ben bezig geweest. Maar sinds ik echt professioneel met kunst bezig ben... vind ik eigenlijk niks meer waard om mijn tijd aan te besteden. En waarom is dat? Omdat ik het gevoel heb dat kunst... als het goed is, zeg maar... een autonomie heeft. Een gebeurtenis is die... losstaat van... hele sociale, politieke stroom in de maatschappij. Tegelijk een soort heilige plek is, of een mystieke ruimte is, of een bubbel is, zou je kunnen zelfs zeggen, die losstaat. En ik vind dat meedoen met wat er in de maatschappij gebeurt, dat vind ik moeilijk. Heb ik niet echt een vertrouwen in, en ook absoluut geen geloof in. Dus ik moet mijn eigen wereld maken, heb ik het idee. En dat gebeurt met kunst, denk ik.
Dus het is een toevlucht in een wereld, een abstracte ruimte... die zuiverder is dan wat je in het dagelijks leven meemaakt.
Denk ik, ja.
En wat gebeurt er in die ruimte? Is dat een inspiratie voor het dagelijks leven? Of is dat een soort... Ja, wat is het voor plek? Omschrijf het eens.
Het is een nieuwe plek, hè. Dat zegt Badiou ook. En dat kunst is een soort event, het is een gebeurtenis... en mm-hmm. het is het creëren van een nieuw moment, een nieuwe beweging.
Mm-hmm.
Dus het is een nieuwe wereld die je creëert. En dat wereld, het zou kunnen communiceren. Dat hoop je wel dat het kan communiceren. Of dat het is een poging tot openmaken van een deur voor een ander. Om een communicatie te creëren wat bijna onmogelijk is door onze subjectieve benadering in de wereld. We zijn allemaal heel erg subjectief bezig. We hebben eigenlijk niet echt een communicatie. Het is heel moeilijk om empathie over te brengen. Het is heel moeilijk om echt te communiceren. Dus ik vind de kunst daar een poging aan doet.
Ja. Het is een handreiking om tot communicatie eigenlijk.
Ja, ja. Kijk, ik noem altijd bijvoorbeeld Van Gogh, vind ik een goede voorbeeld. Het is een raam waar je een landschap ziet wat je niet eerder hebt gezien. Dus een schilderij van Van Gogh noem ik. Of een voorstelling ziet wat je niet eerder hebt gezien. Het herinnert jou of je associeert het met een ander landschap die je misschien wel hebt gezien. Maar er zit wel nog een extra iets in wat bijvoorbeeld de aura van de kunst van Walter Benjamin. En die aura, dat is de plek waar ik zie de landschap hoe Van Gogh het heeft gezien.
Juist.
En dat is het communicatie, denk ik.
Ja, zoals we die vlucht zien in jouw film. Door jouw ogen en door de andere vluchtverhalen daarbij.
Ja.
En hoe kijken we dan naar het schilderij wat ik omschreef? Het stel wat op bed ligt, het meisje dat speelt in de kamer en die oorlogsfilm Apocalypse Now op de achtergrond. Wonderlijke scène. Wat zien we daar?
Schilderij was onderdeel van een serie, van ook een hele tentoonstelling die vorig jaar, of 2021, ja. Een solo tentoonstelling. En voor dat hele werk, van alle werken die in die tentoonstelling waren, was in gedurende COVID-corona-tijd gebeurd. Dus het was. Ik reageer vaak gewoon op wat ik zie. En dat was ook een van de dingen die je ziet. Dus de televisie en vooral de opstanden, vooral de bewegingen enzovoort. En onrust. En het was ook gepaard met Black Lives Matter in die periode. Dus in die schilderij is. Dan in die tentoonstelling, misschien kan ik beter uitleggen van wat het hele tentoonstelling was, dan kom ik op de schilderij uit. In die tentoonstelling heb ik een soort van een twijfel eigenlijk uitgebeeld ten opzichte van wat we zien. Dagelijks en hoe we het hoe echt en of hoe fictief het is. Het is voor mij dan bijvoorbeeld de beelden die we op televisie zien, het is eigenlijk of op een journaal zien, het is net zo fictief als een schilderij. Het is wij krijgen het idee dat het echt is, maar het is helemaal niet echt. Het is geanceneerd, het is gekozen, het is opgenomen met een camerapersoon en een geluidspersoon en een compositie enzovoort. En een regisseur.
En het is gemonteerd.
Het is geen ruwe beeld die we zien. Zelfs als mensen ruwe beelden naar de. Tegenwoordig wordt dat heel vaak gebeurd. Dat mensen bijvoorbeeld met Iran, dat er geen journalisten in Iran zijn. Dan worden alle beelden die van Iran getoond worden, worden door mensen eigenlijk verzorgd. Met hun mobiele telefoon. Zelfs in dat soort ruwe beelden heb je nog steeds een keuze gemaakt. Dus de echte objectieve beeld bestaat niet in journaal. Dus ik wilde dat daar eigenlijk mee spelen en zeggen van oké, dat wat we zien is net zo fictief als een schilderij. Dus en net zo vluchtig heb ik het ook geschilderd en ook een beetje ruw heb ik het geschilderd. En daarnaast heb ik dan een aantal schilderijen, grote schilderijen gemaakt waar ik me heb gefocust op de de fictie die we zien. Dus de iconische ficties van Hollywood of de grote filmproducties enzovoort, die eigenlijk een soort culturele betekenis hebben, een naam hebben. En dan hoe wij de contrast tussen wat de agressie, de agressie die in dat fictie bijvoorbeeld getoond wordt, met het echte leven wat ook eigenlijk min of meer niet echt is.
Ja.
Dus in in dat schilderij heb ik daar, ik heb in totaal 3 films gekozen. 1 was de film Doubt. Eén is een film van een Ten Commandments. Het gaat over Mozes.
Okay.
En van de jaren 60 of 50. En ook zo'n hele grote iconische film die toen het gemaakt is, was die best een dure film eigenlijk. En ook Apocalypse Now, ook, dat eigenlijk ook een soort iconische film is geworden,
yeah.
De titel enzovoort. Het is zo vaak in kunst ook gebruikt, de titel. Dus ik vond dat een gekke idee om, zeg maar, als je in je woonkamer ligt, weet ik veel, en dan op televisie iemand zegt dat I love the smell of napalm in the morning. Wat de zin is echt, maar het is fictie en het doet niks. En dat is het probleem, dat het helemaal niet veel doet.
Ja, het is een veilige uitspraak en een veilige situatie geworden. Het is bijna genieten van een oorlog,
ja,
in een rare fictievorm.
Ja.
Terwijl diezelfde oorlog die echt aan de hand is, daaronder leidt. Die krijgt ook een fictievorm. En we zien het verschil niet, of we zijn niet...
Precies, dat is het.
We onderkennen de waarde.
Ja, dat het verschil is niet meer echt te zien. En het is ook eigenlijk niet een medium. Ik weet niet of journaal of film of video is echt een medium om iets over te brengen. Ik bedoel, dat gevoel over te brengen, de angst over te brengen. Ja, je kan wel een angst overbrengen, maar of dat echt werkt, of in onze geheugen of in onze lichaam zo werkt dat wij na het zien van Apocalypse Now, zeg maar, echt een probleem hebben met oorlog. Of dat we echt ervaren wat oorlog is. Nee, dat denk ik niet.
Terwijl die film zou je ook kunnen zien als een kunstwerk, dus als de blik van de regisseur op die oorlog. Maar is het dan door het medium of door de manier waarop het gedaan is dat jij denkt dat communiceert niet genoeg?
Nou, het communiceert in een level, weer, dan gaan we naar die abstracte level. Het communiceert in dat abstracte level waar jij verdriet of pijn of angst voelt.
Mm-hmm.
Maar niet dat je begrijpt wat is het om in Vietnam geweest te zijn in die periode en gebombardeerd te worden. Dat ga je niet, dat ervaar je niet.
Ja.
Het blijft op de oppervlakte, maar wel, het raakt jou ergens diep, maar in dat abstracte level. Waar die associatie met dat abstracte level en de echte, wat er gebeurd is. Is er een associatie? Is er een verband? Dat weet ik niet. Dat als het wel zo was, dan voelden we allemaal iets echts als wij naar journaal kijken. Of als wij naar die prachtige films... Ik bedoel, het is een kunstwerk, dat niet. Ik bekritiseer het maken van dat film. Het is een prachtige film.
Ja.
Het is een kunstwerk. Maar waar het communiceert, dat is wat ik, waar de vraag ligt. Van wat het communiceert en waar het communiceert.
Ja.
Ja.
Je stelt die vraag nog explicieter in een ander schilderij, waar jij zelf een soort journaallezeres bent, tegen de achtergrond van rellen.
Ja.
Hoe kwam je daarop, dat beeld?
Nou ja, ik heb eigenlijk een aantal van die presentators geschilderd. En dan op een gegeven moment kwam ik achter van het lijkt op mij. En toen heb ik mezelf, het is ook een hele gekke eigenlijk gebeurtenis. Dat nadat ik het heb geschilderd, pas kwam ik achter, ja, dit voelt als ik. Het voelt als een zelfportret. En waarom heb ik het op die manier ook in de tentoonstelling vertoond, was min of meer dat ik het gevoel had, in mijn geval, dus dat persoonlijke deel van mij. Dit tentoonstelling had verschillende niveaus. Het was een meer persoonlijke niveau en dan daaroverheen wat sociaal-maatschappelijk kritische niveau, zou je kunnen zeggen. Dus dat in die persoonlijke niveau vind ik ook mezelf altijd degene die een beetje moet zeggen van hoe het zit daar, of hoe het zit in die politiek in Iran, of hoe het zit. En dat komt ook omdat eenmaal gevlucht is je leven dan echt gewikkeld met een soort politiek.
Ja.
Dus in die zin vind ik mezelf een soort journaal of een presentator van, ja, nu zit ik ook hier een beetje daarover.
Ja, je bent duider, je bent correspondent. Iran-correspondent,
ja.
Eigenlijk. Ja. Vanwege je ervaring en vanwege je banden.
Precies. En dan vond ik dat, dus dan zowel dat is een soort fictie natuurlijk. En dan de rest van die schilderijen die ook, zeg maar, afbeeldingen waren van de opstanden, de Black Lives Matter, de vluchtelingencrisis enzovoort. Er waren verschillende. Dat waren allemaal ook fictie.
Ja.
Dus dat hele spel, dus dat titel Doubt, dus twijfel, van dat tentoonstelling was ook mijn eigen twijfel over wat ik zie, wat ik vertel, hoe ik mee omga, wie ben ik. Het is ook...
Het is geen kleine vraag allemaal, nee.
Nee, maar ja, dat is het. Ja.
Dat zit er allemaal bij.
Ja.
Is het dan mogelijk om voorbij die ficties te gaan en om wel kunst te maken wat zo dicht mogelijk bij die echte situatie in de buurt komt? Kan dat überhaupt? Streef je dat na?
Nee, ik streef niet naar. Nee. Ik streef wel naar die metaniveau. Naar die communiceren in die zin van dat je dan, als je wilt, een empathie opwekken. Of een misschien verdriet opwekken. Of een andere manier van kijken opwekken. Maar niet per se. Het is ook niet het doel. Je doel is niet per se om dicht bij een ervaring te komen. Je doel is om je ervaring te kennen of verbeelden.
Mm-hmm.
En te begrijpen min of meer. Omdat ik denk dat wij niet elke ervaring op het moment dat het ervaren wordt begrijpen. Vaak is het tijd nodig om daarop te reflecteren en dan heel begrijpen wat er gebeurd is. En ik heb het gevoel in mijn eigen leven dat het elke keer dit aan de hand is. Van er gebeurd is, ik begrijp het niet zo goed. Dan moet ik daarop reflecteren om te begrijpen wat het gebeurd is.
En dat is in de vorm van een kunstwerk?
Ja, dat is een kunst. Wat
is dan het verschil tussen voor en na het werk? Heb je daar een voorbeeld van? Krijg je daar inzicht van? Heeft het rust gekregen? Wat is het effect?
Dat zeker. Het, bijvoorbeeld met het maken bij The Day I Disappeared heb ik wel een soort hoofdstuk afgerond. En heb ik het opzij gelegd, omdat het hele verhaal was constant aanwezig. En ik droeg het mee. En het behoefte om het te vertellen was er wel. Om het te communiceren en ook om het te begrijpen. Die was constant aanwezig. Maar op het moment dat ik dat film heb gemaakt, daarna had ik het echt een soort een chapter die ik heb gewoon afgesloten.
Ja, er is een vorm voor gevonden. Het is gestold op een bepaalde manier.
Ja. Ja, je bent persoonlijk bezig. Ik ben persoonlijk bezig. Maar ik hoop ook dat het dan op een ander niveau kan communiceren. Dus daarom probeer ik het niet zo letterlijk te maken altijd. Maar wel een openheid inzetten. In laten in het werk. Een openheid laten die wel de deur open laat voor andere mensen.
Ja, dat is goed gelukt, denk ik inderdaad. En dat is dan de kracht van kunst. Door associaties, door beelden, door een deel van de waarheid, maar ook een vertelde waarheid en dus een fictieve waarheid. Dat vormt dat werk.
Ja.
Je was onlangs in Iran weer voor een nieuw project.
Het is een kleine begin van een nieuw project.
Ja.
Ik was daar niet per se voor dat project, maar dat was ook
een onderdeel van een reis.
Ik was voor mijn ouders bezoeken.
Okay.
Maar het nieuwe project is nog heel pril. Maar het toevallig, omdat toen ik daarheen waren de opstanden waren nog niet aan de hand. Dus ik wil een tentoonstelling of een installatie of een werk maken die met moeder en een vrouw te maken heeft. En nu is dit aan de hand in Iran, wat ook eigenlijk heel erg vrouwgericht is, een feministische beweging is.
Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, 22-jarige vrouw die haar hijab niet op de correcte manier zou hebben gedragen.
Ja.
Zij is overleden, vermoord, kunnen we beter zeggen misschien. Dat zijn mijn woorden in ieder geval. Welke relatie heb jij met die gebeurtenis? En als je dan daarin in wat eigenlijk misschien nog wel je eigen land is, zo voelt het denk ik, bent. Wat gebeurt er dan? En hoe ver is kunst dan weg? Of is dat dichtbij? Hangt het samen?
Ja. Ja, het is iets. Ik denk dat even terug ook. We gaan ook, als we hierover hebben, dan gaan we terug naar de eerste vragen van je positie. Als een immigrant of ex-vluchteling of wat dan ook in een nieuwe land. Is dan het vinden van je context en je geschiedenis. En dan wat ik merkte met deze beweging, wat nu aan de hand is in Iran, is dat ineens voor mij heel veel emoties zijn wakker geworden. Heel veel echt inspiraties, emoties. Wat ik merkte, dat ik het allemaal had onderdrukt. Of ja, ik weet niet, in een kastje had gelegd of zo. En ineens werd het wakker in de zin dat ik... Waarom ben ik dan eigenlijk gevlucht? Waarom... het is al 40 jaar dat dit aan de hand is. En ik heb het van begin tot nu toe meegemaakt. En ja, mijn hart echt deed pijn dat... Ik merk van, oh, na 40 jaar nog steeds. Die verlangen, die droom dat het land ooit vrij wordt. Dat een vrouw in dit land zonder hijab kan rondlopen. Dat leek echt een soort droom die nooit zal uitkomen. En nu is er een beweging die dat stimuleert. Of dat ik hoop dat het wel een verandering inkomt. Dat was voor mij ineens dat, oh wow, al die jaren zat ik hier op te wachten. Mm. En ik had het helemaal niet door. Dat ik echt, dit is echt iets waar mijn hart voor klopt. Waar ik echt ook bereid ben om uitspraken over te doen. Of voor te vechten zelfs. En dan ineens merkte ik van, oh. En ook wat moeilijk is dat je dan... het is extreem belangrijk voor mij nu, maar ik kan het ook niet echt overbrengen. Ik kan niet, het lijkt of een, omdat als ik nu naar kijk, probeer objectief naar wat ik zie op de televisiebeelden of op social media beelden, zie ik van oké, dat was ook een paar jaar geleden in Taiwan of in Hongkong of in, weet ik wel, in Chili of dat, dit soort bewegingen. Maar toen ik naar die bewegingen keek, toen ik naar die opstanden keek, had ik niet hetzelfde gevoel wat ik nu heb met Iran. Ja. En ik snap wel dat anderen ook zo naar kijken. Van naar deze beweging of naar deze demonstratie. Dus dan voel je ineens helemaal alleen staan. En in de zin dat de geschiedenis van Nederland draagt niet deze verlangen met zich mee. Hmm. Maar de geschiedenis van Iran wel. En dat deel van mij die wel in Iran is opgegroeid en hiermee te maken heeft gehad, die verlangt zo erg naar deze beweging.
Yeah.
En dat is een grote verschil waar ik nu ineens van, oké, dit is mijn context, is toch wel echt iets wat heel erg verbonden is met Iran. En dat wordt, afgelopen jaren heb ik het eigenlijk op een laag pitje gezet. En dan ben ik helemaal niet met die identiteit bezig geweest. Maar nu ineens komt het weer naar buiten. En ik vind, wow, dit ben ik. En het is nu heel duidelijk dat ik uit Iran kom.
Ja, dat voel je in elke fase van je lijf. Dit is een strijd die voor mij belangrijk is en waarde heeft.
Ja.
Je kwam straks binnen en je zei, het eerste wat ik doe is nieuws checken. Ik ben helemaal, ja, natuurlijk aan het scherm gekluisterd.
Ja. Ja, het is, ik bedoel, het is elke moment wel afwachten van wat er gebeurt, of het onderdrukt wordt of niet. Ik hoop van niet. Ik hoop dat de regering een weg vindt om met de demonstranten te praten. Dat ze dat onderdrukking, het is niet ten goede van het land. Het is ook niet ten goede van de regering zelf. Dus ik hoop dat er een verandering in komt. En ik vind het zo bijzonder. Het is echt een hele bijzondere beweging. Dat het met vrouwen is begonnen. En ook dat vrouwen 40 jaar lang hebben dit geaccepteerd. En altijd angst. En bedoel, elke keer dat ik naar Iran reis, heb ik met die angst te maken. Mm-hmm. En zij leven constant met die angst. Van, heb ik mijn hoofddoek goed? Heb ik de juiste kleren aan? Praat ik juist? Lach ik niet te veel? Ik weet niet wat. Het is echt van de meest basis behoeftes van een vrouw wordt onderdrukt. En ja, ik hoop dat dit echt een goede einde zal krijgen.
Wat gebeurt er in jouw hoofd op dit moment in deze weken? Is het dan zo dat kunst daarmee verweven is? Of zeg je even, die kunst staat even in de ijskast en ik ben nu met bezig met wat er gebeurt, met de politiek, met het journaal, met internet?
Nee, dat ik toevallig was en Godard is volgens mij 2 weken geleden overleden.
Filmmaker.
Godard. Filmmaker, mm-hmm. Ja, Jean-Luc Godard. En ik ben er een fan van geweest. Maar ik zag een korte interview kwam in de social media voorbij die ik niet had gezien. En hij zei ergens dat hij geen films maakt zolang Palestijnen geen eigen land hebben en allerlei andere onderdrukking is en armoede is in de wereld enzovoort. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Voor het eerst ben ik met hem helemaal niet eens. Ik vind dat... ik maak niet kunst. Ik maak kunst niet om een politieke pamflet te maken.
Mm-hmm.
Dus het heeft ook helemaal niks mee te maken of er opstanden zijn. Natuurlijk, als ik helemaal midden in de oorlog ben... Ja, eigenlijk ben ik ook geweest midden in de oorlog.
Op
mijn 17e, 16e. Ik maakte gewoon tekeningen, schilderijen en dat was fijn. En dus ik zie niet... Ja, natuurlijk, je kan kunst gebruiken om een boodschap over te brengen. Maar bij mij is het altijd toch, blijft het in het abstractere... De boodschap blijft in het abstractere niveau. En het maken van kunst is natuurlijk een manier om... Het is mijn werk, zoals ik.
Mm-hmm. Yeah.
Het is wat ik doe.
Yeah.
En het is ook leven. Ja, ik zie beelden op televisie, dan ga ik daarop reageren. Ik zie gebeurtenissen, ga ik daarop reageren. Maar wel op mijn manier, denk ik.
Ja. Yeah. En inderdaad, je zou ook kunnen denken... Dit is zo'n specifieke situatie, hier wil ik iets aan bijdragen... Speelt kunst daar dan nog een rol in? Dus zoals je eigenlijk jezelf neerzet als journaallezeres... Ja, zie je andere mogelijkheden om...
Er zijn andere mogelijkheden. Maar je kan misschien... Je kan kunst nooit dwingen. Hè? Je kan nooit dwingen om iets te maken.
Hmm.
En het moet vanzelf komen, voor mij tenminste... En ik werk ook niet op die manier van dat ik een onderwerp heb en dan ga ik onderzoeken en dat onderwerp maken. Het moet echt een soort verlangen en een must, zeg maar, een behoefte en dat je niet overheen kan gaan. Die moet er zijn, dat is de motivatie. Zonder dat, dan kan ik niks doen.
Yeah.
Dus ik heb echt heel veel verlangen en heel veel... behoefte en motivatie om iets hiermee te doen. En er kwamen ook ineens allerlei ideeën in mijn hoofd toen dit gebeurde. Of toen ik terug was van Iran een week geleden. Wat ik denk dat ik aan de slag ga. Ik denk dat ik wat nieuwe tekeningen en schilderijen wil maken. En zelfs heb ik ideeën voor films. Maar hoe lang het duurt en wat het wordt. Het zal niet iets heel directs en actiematig zijn.
Nee.
Dat past niet echt bij mijn karakter, denk ik. Mm-hmm. Niet dat fout is, maar dat past gewoon niet bij mij.
Maar de behoefte is groot genoeg. De emmer is aan het vollopen, zodat je aan de slag kan.
Ja, in ieder geval. Ja, ik wou zelfs toen de dag dat ik aankwam, dacht ik ga direct naar het atelier. Maar ja, ik was te moe om dat te doen. Ik moet gewoon echt iets maken. Maar dan gaat het inzakken en dan ga je over nadenken van... Oh ja, dat was een emotionele uitbarsting. Dus je moet wel echt even... in een soort balans zitten, in een equilibrium zitten... om met iets te kunnen beginnen.
Zou er gebeuren als je wel in die bui meteen aan de slag gaat? Wordt het dan geen goede kunst?
Vaak niet.
Wat gebeurt er dan? Hoe wordt het dan?
Ja, dan ben je te emotioneel om de nodige afstand te hebben, heb ik het idee. Het is mij nooit gelukt.
En wordt het dan een pamflet? Wordt het dan te activistisch of hoe zie je dat? Wat ontstaat er dan?
Nee, activistisch, ja, misschien ook wel. Ja, dat ook. Misschien wordt het te pamfletachtig. Misschien is het niet te eerlijk genoeg soms. Omdat die emoties jou dwingen om bepaalde beelden of bepaalde dingen te kiezen. Wat al een symbool zijn of wat al gebruikt zijn, wat niet echt jouw eigen taal is, omdat je moet altijd toch je eigen taal ontwikkelen of vinden in elke schilderij, elke werk, wat dan ook. Die eerlijkheid, hele diepe eerlijkheid, dat is waar ik op zoek naar ben, dat er niemand anders ziet zoals ik het zie. En dat meestal is niet zo direct. Dat gebeurt niet zo direct.
Ja, je moet voorbij de clichés eigenlijk. Die wil je links laten liggen.
Ja, ja, de clichés, ja.
Ja. Je bent ook sinds kort stadstekenaar van Amsterdam. Hoe ga je die functie invullen?
Ja, ik ben al een half jaar eigenlijk ben ik al de stadstekenaar. Ik heb... mijn ding is dat ik dan denk over vrijheid in Amsterdam. Dat was voor mij ook een... wat betekent Amsterdam voor mij? Amsterdam betekent vrijheid voor mij. En ook waarom? Omdat ik de eerste moment dat ik na een lange reis door heel Europa in Nederland ben terechtgekomen en ben aangekomen, was in het moment dat ik uit het terrein stapte, was in Amsterdam Centraal. En dat was toen ik benoemd werd als stadstekenaar van Amsterdam. Toen dacht ik aan dat moment van, want het was mijn eerste ontmoeting met Amsterdam. En ik vond dat een overweldigende ervaring. En grappig genoeg had ik het helemaal vergeten. En toen ik dus benoemd werd, toen pas dacht ik eraan. En daarover heb ik een tekening gemaakt van het moment dat ik binnen deze stad kwam. En omdat dat was ook die vrijheid die ik heb ervaren. Dus dat was vrijheid. Maar het was gepaard met heel veel angst. De angst die ik met mij meedroeg van achter mij, van verleden. Maar ook van wie ben ik en waar ben ik terechtgekomen en hoe moet ik staan en wat moet ik aandoen en hoe moet ik kijken. Omdat je ziet ook van je bent een jong iemand met heel veel angst op je rug en dan kom je daar en dan iedereen is zo vrij en op zijn gemak. En en dat is ook een grote confrontatie. Dus de eerste tekening ging daarover, over mijn eigen ervaring als vluchteling die in Amsterdam is terechtgekomen.
Hoe vertel je dat in beeld? Kun je het beeld eens omschrijven?
Ik heb mezelf eigenlijk getekend. Ik had een foto van die periode, dus heb ik mezelf een beetje getekend met de Centraal Station erbij. En dan de beeld dat ik van daar, van dat moment had, was dat een drummer op de voorplein van het Centraal Station stond te drummen. En dat maakte alles eigenlijk.
Een soort filmscène
ja,
bijna.
Ja, het was een filmscène.
Yeah.
Als ik, fictie, realiteit overtreft fictie altijd.
Ja.
En dat is dus het beeld. Dus ik heb een drummer getekend en mezelf in het opening van de ingang van Centraal Station met allerlei symbolen die daar omheen spelen. Ook van als je bestudeert van wat dat gebouw inhoudt en er zitten bijvoorbeeld er zitten allerlei van die emblems op de voorgevel van. En het hebben allemaal betekenissen, wat ook echt heel grappig is of het dat zo is Amsterdam vertegenwoordigd. En dan verder ben ik gaan nadenken over die vrijheid in Amsterdam. En dan kwam ik achter eigenlijk, die vrijheid voel je als het niet is. Of begrijp je wat het is als het niet is.
Dan pas.
Dan pas begrijp je het eigenlijk. Ja. En als je het niet hebt gehad, dan kom je in een plek, dan pas ervaar je wat de vrijheid is. En dus dan ging ik me richten op de momenten in de geschiedenis van Amsterdam die geen vrijheid was, of dat de vrijheid onderdrukt stond. En een daarvan is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En dan in mijn onderzoek kwam ik de onderduikers in de tweede, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan kwam ik Eugene Brand tegen, een schilder. Ik wilde me richten op kunstenaars of schrijvers van het begin. En Eugene Brand is een van de Cobra-schilders geweest, die ook 2 jaar in Oudezijds Voorburgval heeft onderdoken. Dus heb ik dat was mijn tweede onderzoek en dan een tekening is uitgekomen met. En hij heeft ook eigenlijk gedurende zijn onderdak, denk ik, was het zijn onderdak. Of sowieso, hij heeft dat huis getekend van binnen. En die tekeningen zijn in stadsarchief te zien.
En wat ik nou mooi vind, eigenlijk in parallel met wat je in je film hebt gedaan, dat het zijn geen tekeningen die een realistische scène weergeven alleen maar. We moeten ze lezen op een bepaalde manier. Er zit gevoel in, er zit associatie in. Kun je daar iets over vertellen? Hoe lezen we ze ja. zo optimaal mogelijk?
Ik denk, ja, het is moeilijk om te zeggen hoe je moet een schilderij lezen. Maar wat ik gebruik is zijn vooral heel veel... ik werk ook met heel veel foto's, dus collages. En in het geval van de projecten voor Amsterdam heb ik allerlei foto's gemaakt van de plekken. En dan bewerk ik die foto's in Photoshop en dan komen ze op de tekening. En daarnaast worden ook op de foto's weer getekend. En dan komen verschillende lagen op een tekening. Met allerlei papierlagen, zeg maar. Hoe ze gelezen moeten worden. Het is natuurlijk geen letterlijke weergave van wat het is. Wat ik vaak doe, heb ik ook vaker in mijn oudere werken gedaan. Vooral werken op papier was om een zeg maar ervaring van een plek, van een moment te afbeelden. En niet per se wat je ziet, maar wat je ervaart. Dus in het bijvoorbeeld de geval van een project van Amsterdam. Ik probeer me dan in te leven in het situatie waar bijvoorbeeld Eugène Brandt in dat huis is. Het is heel moeilijk. De onderduik en de Tweede Wereldoorlog is zo groot en zo beangstigend en zo heftig dat je dat niet zomaar kan zeggen. Maar ik heb wel andere soort angsten meegemaakt die wel misschien dichtbij staan of mm-hmm. kunnen staan. Niet vrij zijn of echt voor je leven bang zijn. Dus dan ga ik dat vertalen met Amsterdam als podium. Dus stel maar voor dat ik het ben of dat ik dat heb ervaren. En de elementen, heel vaak gebruik ik ook allerlei elementen die bijvoorbeeld van gebouwen, van de straat. En in dat laatste tekening heb ik bijvoorbeeld de grachten van ouderzijds Voorburg heb ik dan als bomen op de tekening gezet en dan ter midden dan iemand die uit een soort gat komt. En dan heb ik beelden gevonden van een groep, van volgens mij waren NSB'ers die de baard van een Joodse man knippen. En dat vond ik zo'n extreem heftige beeld en dat heb ik in het midden van het beeld gezet. Dus er komen allerlei verschillende elementen die dat die angst of dat gevoel kunnen versterken en die komen bij elkaar en dan worden ze een tekening.
Ja, en er horen ook weer kleuren bij en vormen bij.
Ja.
Alles samen.
Compositie
drukt het gevoel uit.
Ja.
Mooi. Ja. Ze zijn af en toe in het Parool afgedrukt. Kunnen we ze ook online bekijken?
Ja, niet eigenlijk.
Dat niet?
Ja, nee, nog niet. Omdat de Stadsarchief, zij hebben nog volgens mij niet alles, zetten ze nog niet alles op. Maar ze zijn op in Parool en ik deel ze zelf. En ze zijn ook volgens mij wel bij de galerie-website waar ik mee werk te zien.
Oké, en die is?
Lumentravo.
Lumentravo. Of gewoon jouw eigen social media kanalen.
Ja, dat is sowieso, ja.
Dankjewel, fijn dat je er wilde zijn. Ja, en veel sterkte met alles wat er in Iran gebeurt.
Ja, dankjewel.
En we gaan over een loop van de tijd ervaren hoe dat in je werk weer terugkomt. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnenfonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.